onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 35, het eerste vers, willen wij gaan zingen. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 35. Wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen we van Psalm 77, het zesde vers. En daarna wordt u gelezen uit 2 Petrus 1, de eerste 11 verzen. Schriftlezing voor deze middag 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 11. Na de geloofsbelijdenis en Psalm 77, vers 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 2 Petrus 1, de versen 1 tot en met 11. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergetende reiniging zijn ervoor gezonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing.
We willen verder nadenken over de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 en paragraaf 11 en 12 zijn aan de orde van behandeling. Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk en daarvan paragraaf 11. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden. En in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. 1 Korinthe 10 vers 13. En wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Paragraaf 12. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat ze daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, belijdenis der waarheid, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God, en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Tot zover. Bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u vergunt het ons dat we deze middag opnieuw samen mogen komen onder uw woord. En we vragen van u of u ons onderwijzen wil. In deze dienst die in de orde van ons kerkelijke leven een leerdienst genoemd wordt. Laat het zo mogen zijn dat wij een hart van een leerling mogen ontvangen. Om begeerig naar uw onderwijs te zijn. Om verlangend te zijn naar een plaats aan uw gezegende voeten. U weet, Heere, waar het deze middag over zal gaan als u het geeft. Wij moeten deze middag allereerst onze afhankelijkheid van u belijden. Heere, ook op deze warme zondagmiddag kunnen wij niets van onszelf. Wij kunnen niet luisteren en niet preken in eigen kracht. En we hebben zo nodig dat u het ons geven wil. Heere, we bidden van u, wilt u vanmiddag te spreken geven? Vanuit u. Opdat de prediking mag zijn naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En opdat er bijbels gesproken mag worden. We bidden om wat nodig is bij het luisteren. Ook dat kunnen we niet vanuit onszelf. Wilt u ons de aandacht geven en wil u alle belemmeringen die er kunnen zijn wegnemen. En u weet wat er niet kan zijn, afleidende gedachten, zorgen, ongemakken van het lichaam, verwarde gedachten misschien, afnemende gedachten als we ouder worden. Maar ook andere hindernissen die er kunnen staan tussen de prediking van uw woord en ons. Heere, we bidden van u. Wil u wegnemen wat weggenomen moet worden. En laat uw woord mogen overblijven. Maar als uw woord overblijft met ons hart ernaast, dan is zo nodig de krachtige werking van uw geest. Waar we u vanmorgen om gebeden hebben, dat is deze middag ook ons gebed. Heere, opent u het woord voor ons hart en opent u onze harten die van nature gesloten zijn voor uw woord. En uw kinderen hebben het ook zo nodig. Al mogen ze in hun leven weten van dat wonder van de opening van hun hart door uw almachtige kracht. Ze hebben het zo nodig dat hun hart iedere keer weer wordt afgestemd op uw woord. En dat u als die grote leermeester alle aanslipsels van de zonde en van de aardse zorgen en beslommeringen wegneemt. Heren, willen we het doen. Er is niets in ons waarop wij ons kunnen beroepen. Aan onze kant ligt de zonde. Aan onze kant is de verdorvenheid. En heren, we bidden van u. Wilt u als die grote herschepper vanuit de schuld van ons leven en vanuit onze onmogelijkheid uw werk, uw herscheppende werk doen. En wilt u geven dat er in de gemeente van Kralingen ook deze middag vaten mogen zijn tot uw eer. En als ons leven nog getekend is in het beeld van leem dat voor u niet bestaan kan. Dat spreekt van verdorvenheid en van mislukking, geestelijk gesproken door onze eigen schuld en door onze eigen afmakingen. O Heere, laat u zien dat u sterker bent dan onze zonde, dan onze schuld, dan onze gebondenheid, dan onze onmogelijkheid. Wil u krachtig werken door uw geest in harten van ouderen en van jongeren. Gedenk aan de gemeente. We dragen haar hartelijk aan u op, Heren, en ook al het werk dat plaatsvindt, de bezoeken die worden afgelegd, het andere werk dat gebeuren mag. We zeggen u ootmoedig dank dat u onze jonge broeder bouwmeester de vrijmoedigheid schonk om de benoeming en de verkiezing te mogen aannemen. Heren, we bidden van u of u rust wil geven op de beslissing. En of u hem samen met zijn vrouw en de kinderen gedenken wil. U weet ook wat het betekent als een jonge vader in het ambtelijke werk mag dienen. En u weet wat dat vraagt. Heren, wil u dan ook zorgen als de koning van de kerk. Gedenk alle gezinnen van de broeders ambtsdragers, maar ook de andere gezinnen. Want heren, er kunnen zoveel moeite zijn. Zoveel zorgen zijn. Ouders kunnen hier in verlegenheid zitten. En met de vraag in het hart, hoe moet het toch? Wil u hen helpen? Wil u hen moed geven? Maar heren, geef dat ze ervoor bewaard worden. Dat ze in eigen kracht willen proberen om de dingen op te lossen. Geeft u dat deze wegen eens op de knieën mogen brengen. Ook voor vaders en moeders in Rotterdam, Kralingen en omstreken geldt. Dat ze van nature, wij allen, zulke onafhankelijke mensen zijn. Die als laatste hun noden bekend zullen maken bij u om door u geholpen te worden. Terwijl dat toch de beste weg is. En Heere, wilt u ons door de moeiten van het leven ook leren dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar dat we voor onszelf en voor de onzen de toekomende stad mogen zoeken die fundamenten heeft, welker bouwmeester en kunstenaar God is. Heren, we dragen aan u op het evangelisatiewerk, ook dat werk dat vanuit onze gemeente gebeuren mag. Wil u het zegenen als mensen in aanraking worden gebracht met uw woord. Gedenk, heren, aan hen die een strijd hebben, die eenzaamheid kennen in hun leven, die de worsteling kennen met hun eigen geaardheid en hun eigen gevoelens. Wil u ze sterken, Heren, als ze soms kunnen struikelen. Wil u ze dan oprichten en wil u ze moed en kracht geven. En laat ze hun krachten mogen ontvangen uit u. Denk aan hen die breuklijnen zien in hun gezin of in hun huwelijk. Wil u ze moed en kracht schenken. En geef ze, Heren, de weg te gaan die u wijst in uw woord. We doen u deze middag ook bijzonder voorbeden voor de jonge mensen die belijdenis hopen af te leggen met Pinksteren. En die aanstaande dinsdag op de aannemingsavond mogen worden verwacht. Heren, wil u met hen zijn. Geeft u ze wat nodig is om het geleerde te verwerken, Maar boven alles wilt u geven dat deze dingen verankerd mogen liggen in hun hart of mogen worden in hun hart. En ook gestalte mogen krijgen in hun leven. Opdat ze door uw genade levende leden van de gemeente zouden mogen zijn. Heere, wees met onze jongeren. Helpt u ze op school in de examentijd. Geef u ze kracht en wijsheid, ook als de vragen op hen afstormen. Als er verwarring kan zijn in hun jonge leven. Als er misschien ook wel onwil is ten aanzien van uw dienst. Heere, u breidt uw handen nog uit naar een wederstrevig volk. Wilt u het doen, ook deze zondag? En wil u nog meer doen dan dat? Niet alleen uw handen uitbreiden, al is dat veel meer dan dat wij verdienen. Maar wil u jongeren en ouderen te sterk worden? En gebruik er, Heere, ook het woord van deze middag voor. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze ziel. Uit genade om Christus wil. Amen. We willen zingen van Psalm 3, het eerste en het tweede vers. Psalm 3, vers 1. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Ze maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als wel Heer. Hem is geen heil beschoren. En ook het tweede vers van Psalm 3 krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere, ge hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn hart is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloegt hen op de kaken, verbrekend onverwacht, hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heere, alleen gij zijt, verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het vierde vers van Psalm 3 willen we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, is twijfel zonde of is twijfel gezond? Dat is een vraag die ik tegenkwam bij de voorbereiding op de prediking van deze middag. Is twijfel zonde of is twijfel gezond? U kunt allebei die geluiden wel horen. Aan de ene kant, twijfel is zonde. Je mag niet twijfelen. Je moet niet twijfelen. Maar je moet geloven. Aan de andere kant, maar is het wel goed dat een mens nooit eens een keer twijfelt? Is het niet gezond als iemand ook eens een keer bestreden wordt en aangevochten wordt en daardoor aan het twijfelen gaat? Is een stukje twijfel ook niet gezond? Over die vragen, de vragen rond twijfel en zekerheid, gaat het deze middag. En we hopen met elkaar zo in de loop van de preek wel een klein beetje een antwoord te vinden op deze vragen. Laat ik er op voorhand dit van zeggen. Dat er natuurlijk niet één heel eenvoudig kort antwoord op die vraag te vinden is. Want over wat voor twijfel hebt u het eigenlijk? Het maakt nog wel verschil. Waaraan iemand twijfelt en wie het is die twijfelt. We willen met elkaar nadenken over drie vragen rondom de zekerheid van de zaligheid. Dat schrijven we bij paragraaf 11 en 12. Drie vragen rondom de zekerheid van de zaligheid. De eerste vraag is die zekerheid er altijd? Dat is paragraaf 11. In de tweede plaats staan we stil bij de vraag, is die zekerheid niet gevaarlijk? Dat is het begin van paragraaf 12. En tenslotte, waarom is die zekerheid nodig? Dat is het tweede gedeelte van paragraaf 12. Het zijn hele eenvoudige vragen, maar dat heeft ook te maken met juist het moeilijke karakter van dit laatste stuk van de Dordtse leerregels. Dus drie vragen rondom de zekerheid van de zaligheid. De eerste vraag, is die zekerheid er altijd? Is die zekerheid niet gevaarlijk? De tweede vraag. En waarom is die zekerheid nodig? Dat is de derde vraag. Het gaat zo in dit allerlaatste stuk van de Dordtse leerregels, de tweede helft van hoofdstuk 5, eigenlijk over de overkoepelende vraag, kan een mens zeker zijn van zijn eigen zaligheid? En u herinnert zich wellicht van de vorige keer, de remonstranten hebben daarop geantwoord, nee, dat kan eigenlijk niet. En als die zekerheid er toch is, dan kan dat alleen volgens een, dankzij een bijzondere openbaring buiten het woord van God om, los van de schrift. Dus dat Paulus in Romeinen 8 heeft geschreven, want ik ben verzekerd dat dood nog leven mij zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Ja, zeiden de remonstranten, dat heeft de apostel Paulus alleen maar kunnen schrijven, omdat hij nu eenmaal een apostel was, dat kan een gewoon mens nooit zeggen, en omdat hij een bijzondere ervaring heeft gehad buiten het woord van God om. Misschien wel die ervaring dat hij opgetrokken is geweest in de derde hemel. De Dordtse leerregels hebben daar een ander antwoord op gegeven op grond van de Bijbel. Onze vaderen hebben daar een ander antwoord op gegeven. We mogen zeggen vanmiddag, de schrift geeft er een ander antwoord op. Want de schrift leert ons dat Gods kinderen wel zeker kunnen zijn van hun zaligheid. Zo stond dat in paragraaf 9, ik lees het u nog even voor, van deze bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn, dat kan. En er staat nog meer, ze zijn het ook naar de mate van het geloof. Tegen die achtergrond denken we vanmiddag na over deze vragen. Gods kinderen kunnen dus zeker zijn van hun zaligheid. Hoe dan? We hebben de vorige keer gehoord, daar waren eigenlijk drie dingen voor nodig. Daar was het woord van de belofte voor nodig. De Heere gebruikt de beloften in zijn woord om zijn kinderen, om de gelovigen te verzekeren van hun zaligheid. Hij richt hun geloof op die beloften, zodat ze die beloften gaan omhelzen en gelovig gaan toe-eigenen. Maar dat gaat ook niet om, en dat was het tweede wat we toen hebben gehoord, dat gaat niet om buiten het werk van de Heilige Geest. En buiten het getuigenis van de Heilige Geest. Dus het woord is nodig, maar ook het werk van Gods Geest is zo onmisbaar nodig. En dan was er nog iets wat we even hebben aangestipt, en dat was een heilige levenswandel. Nee, die heilige levenswandel is nooit de grond voor een mens waarop hij steunen kan. Zo op de manier van, zie mij eens heilig wandelen voor Gods aangezicht. Nu zal ik wel zalig worden, zo niet. Maar een levenswandel in gehoorzaamheid aan Gods woord, dicht bij het woord van de Heere, dat kan wel en dat zal wel bewaren voor heel veel strijd. En voor heel veel aanvechting. En omgekeerd, een slordig leven. Ja, dat neemt de zekerheid, dat neemt de echte zekerheid weg. Als een kind van God slordig leeft en dikwijls struikelt in allerlei zonden, maar zonden ook toelaat in zijn leven en daar eigenlijk het niet zo nauw mee neemt, dan zal de zekerheid en de troost van de zekerheid ook steeds meer uit het oog verloren worden of niet in het oog komen. Die drie dingen, die waren als het ware alle drie nodig. U kunt ze terugvinden in die moeilijke paragraaf 10. Het woord van God, het getuigenis van de Heilige Geest en een heilige levenswandel. Als die drie dingen er mogen zijn, het geloof op de belofte van God en dat getuigenis en een heilige levenswandel, ja, dan zal die zekerheid ook groeien en bloeien in het leven van Gods kind. Laat ik daar nog één ding aan toevoegen, en dat heb ik de vorige keer niet zo gezegd. Dat is ook dat de Heere het zwakke geloof, dat geloof dat misschien zo heel erg bestreden wordt, dat zo heel teer is, dat de Heere dat zwakke geloof ook heel bijzonder wil versterken door dat te gaan oefenen en door dat als het ware zo te oefenen dat een gelovige steeds opnieuw uitgaat tot Christus om op hem te steunen en om in zijn wonden te schuilen en op hem alleen te rusten. Naarmate een gelovige dat door genade meer mag doen, zal de Heere daar zijn zegen ook aan geven en dat geloof meer en meer willen versterken. Ik denk aan dat voorbeeld, misschien hebt u het in dit verband wel eens gehoord. Het is ook maar een gebrekkig voorbeeld. Maar dat voorbeeld van een plank over de sloot. Wanneer iemand die plank nodig heeft om een sloot over te steken en hij gaat daar voor de allereerste keer over, dan doet hij dat met heel grote voorzichtigheid. Want hij vreest dat die plank misschien weg zal schuiven en hij vreest dat het misschien zal breken. Maar als zo iemand nu keer op keer over die plank gaat en iedere keer weer bewijst die plank zijn kracht en zijn stevigheid, dan komt er, en ik spreek nu heel menselijk en over het natuurlijke leven, maar dan komt er steeds meer vertrouwen. Wanneer iemand voor de 25ste, 30ste keer over die plank gaat, dan is dat anders dan de eerste keer. Kun je dat zomaar één op één overzetten op het geestelijke leven? Ik ben beducht om dat één op één over te zetten, maar ik denk dat er toch een bepaalde waarheid schuilt in deze dingen. Dat juist waar het geloof geoefend wordt, waar een arme zondaar, zo arm en zo schuldig als hij is, mag uitgaan door een waar geloof tot die grond van de zaligheid Christus. En hij mag steunen op Christus en hij mag ondervinden dat er kracht van hem uitgaat. En daar waar dat steeds opnieuw voorkomt, daar waar dat steeds weer gebeuren mag, ja, wil de Heere door deze oefening ook niet het geloof steeds meer sterken. Maar dan doemt er wel een vraag op. En die vraag is deze middag allereerst aan de orde. Is de zekerheid, en we hebben de vorige keer gehoord, die kennen Gods kinderen in een onderscheiden mate, in een verschillende hoeveelheid. Maar is die zekerheid er nu altijd? Laten we eens gaan luisteren naar wat paragraaf 11 daarover zegt. En eigenlijk zijn de eerste vier woorden al een belangrijke les voor ons. Is die zekerheid er altijd? Ondertussen getuigt de schrift. Dat is belangrijk. Onze Dordtse vaderen zoeken het antwoord op deze vraag over de zekerheid opnieuw in de schrift, in Gods woord. Daar, geliefde gemeente, zullen wij ook biddend onze antwoorden moeten zoeken. Wat zegt de schrift? En dan moeten we ook, dat is ook waar, een dominee en u allemaal, wij allemaal, dan moeten we ook allemaal bewaard worden voor eigen wijsheid. Want we kunnen natuurlijk ook nog, ik even goed als u, we kunnen ook de schrift heel eigenwijs gaan lezen. Los van de gemeenschap der heiligen, als ik het zo zeggen mag. Geloof dat een dominee, niet ieder gemeentelid heeft daar natuurlijk de tijd voor, maar ik geloof dat dat een van de redenen is dat een dominee goed moet lezen in de kerkgeschiedenis. En goed moet lezen in de oudvaders. Omdat het verstaan van de schriften niet maar iets is wat ik aan mijn eentje doe. Ik zou me heel snel kunnen vergissen. Het zou ook een heel eigenwijze vorm van theologie bedrijven kunnen worden. Maar wat ik doe, allereerst in biddende afhankelijkheid van de Heere. Dat is nodig voor ons allemaal. Maar dan toch ook luisterend naar de stemmen uit het verleden en uit het heden. Maar altijd weer terug naar de schrift. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden verschillende twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Is die zekerheid er altijd? Als we luisteren naar onze belijdenis van deze middag, dan zegt onze belijdenis op grond van de schrift: nee, die is er niet altijd. Tenminste, die is er niet altijd in die zin dat de ware gelovigen die volle zekerheid gevoelen. En als ze die zekerheid niet gevoelen, dan is in ieder geval het gevoel, en gevoelen betekent hier trouwens ook nog meer dan alleen maar voelen, dat betekent hier ook beseffen en kennen. Maar dan is die zekerheid op dat moment op afstand. Dan kan een kind van God daar dus soms niet bij. Hoe komt dat? Ik zet in gedachten met u een streep onder twee woorden. Allereerst onder het woord twijfelingen. De ware gelovigen strijden in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vlezes. En het tweede woord waaronder ik een streep zet, dat is het woord aanvechting. En in zware aanvechting gesteld zijnde, gevoelen ze dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid niet altijd. Twijfel en aanvechting. Daar moeten we dan vervolgens een ogenblik over nadenken. Dat zijn de zaken die de zekerheid bedreigen. Die aanvechting, die komt bij de grote aanvechter, de duivel, de bestrijder, vandaan. En de twijfel, die borrelt op vanuit mijn zondige hart. Dus de aanvechting van buitenaf en de twijfel van binnenuit. Die twee zaken zorgen in het leven van een kind van God ervoor dat de zekerheid en de troost van de zekerheid soms zo heel ver kan zijn. Hoe dan? Laat ik dat maar heel praktisch proberen te maken, gemeente. Als de duivel in het leven van een gelovige bijvoorbeeld gaat wijzen op zijn zonde. Op die zonde waartegen een kind van God strijdt, waar hij verdriet over heeft, die hij voor de Heere zoekt te belijden, en die toch iedere keer weer de kop opsteekt en zich iedere keer weer aandient. En dan gaat de duivel erop wijzen in zijn aanvechtingen. En dan zegt hij: kijk eens, hier en daar, daar zonde, en die zonde die komt er maar niet onder. Dat kan toch nooit met genade samengaan. Alles wat u door genade in uw leven hebt meegemaakt, vergeet dat maar. Dat is allemaal inbeelding geweest. Kijk eens naar al dat verkeerde, al dat zondige wat er nog in uw leven is overgebleven. Denk maar niet dat een echt kind van God zulke gedachten heeft. Dat is een aanvechting van de duivel in het leven van een kind van God. En de duivel kan ook nog heel wat dingen inwerpen. Daar hoor je niet zoveel over, ook niet in mijn preken. Maar als u de oudere schrijvers leest, dan leest u dat de duivel heel wat in kan werpen bij Gods kinderen. Bijvoorbeeld zelfs atheïstische gedachten. Dat God niet bestaat. En dat de Bijbel één grote leugen is, dat zijn gedachten die kunnen ook door het hoofd en door de gedachten van een kind van God zomaar heen gaan. En dan komt de duivel daarbij en dan wijst hij erop en dan zegt hij: kijk eens, als je nou echt een kind van God was, dan zou dat er echt niet zo zijn in je leven. Aanvechting. En die aanvechting, nog een keer, die komt van buitenaf en dan komt van binnenuit. De twijfel. Ja, zou het niet waar zijn? Zou de duivel geen gelijk hebben? Het is toch eigenlijk ook zo dat zulke zonden die er nog door mijn gedachten gaat en die er soms vanuit mijn hart nog opborrelt, dat dat toch niet samen kan gaan met genade. En zo raakt een kind van God moedeloos. Hij gaat twijfelen. En hij zakt hoe langer hoe meer weg in het moeras van de twijfel. Dat is een voorbeeld. Een eerste voorbeeld. Tweede voorbeeld. Daar komt u eigenlijk nog wel meer tegen in de Bijbel. Dat is als de duivel een kind van God gaat wijzen op de tegenslagen in zijn leven. Stel u zich voor een kind van God die allemaal slagen moet ervaren in zijn leven. Misschien dat het wel iemand is vanmiddag onder ons. En iemand die de ene na de andere tegenslag ziet. En die dingen maar niet kan doorgronden. En die maar niet kan begrijpen waarom deze dingen gebeuren. En die moet instemmen met de dichter van Psalm 77 uit een ander vers, een wat onbekender vers. Ik overlijde in diepe smart 's nachts met een mistroostig hart. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. Waarom gebeurt dat? En dan komt de duivel. En die zegt tegen een kind van God bij alle slagen die er in het leven gevallen zijn. Kijk nu eens. Gods hand is tegen je. Die keert zich tegen je. En dat is een teken dat Gods hart ook tegen je is. God heeft je niet lief. Als je een kind van God zou zijn, dan zou de Heere wel barmhartigheid en zegen en voorspoed geven. Maar die tegenslagen in je leven, die maken het duidelijk dat je het je allemaal maar hebt ingebeeld. Dat zijn aanvechtingen, nog een keer aanvechtingen van buitenaf. U komt ze tegen bij Asaf. U komt ze tegen in het leven van Job, natuurlijk heel duidelijk. En dan komt bij Job en bij Asaf de twijfel naar boven. Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? En dan hoort u Job klagen. En dan hoort u hem zijn opstand uitspreken. En dan kan Job helemaal niet bij de troost, waar hij op andere momenten zo rijk van gesproken heeft, toen hij zei, ik weet, mijn verlosser leeft. Er zijn weer van die twijfelingen. Nog een derde en een laatste aanvechting. Dat is een aanvechting die noemt Maarten Luther, en ik heb u er geloof ik wel eens vaker over verteld. Als er iemand in zijn leven te maken heeft gekregen met aanvechtingen van de duivel, dan was het Maarten Luther. Hij zegt trouwens ook dat er geen christen is of zo'n christen kent aanvechting van de duivel. Maar de ergste aanvechting voor Luther was dat hij een verworpene was. Dat was het allerergste. Tegen die andere aanvechtingen kon Luther, om zo te zeggen, op een bepaalde wijze wel strijden. We zullen straks nog wel horen hoe. Door Gods genade. Maar deze aanvechting, zegt Luther, dat is de hoogste aanvechting. Dat is de zwaarste. Als de duivel op hem afkwam en als de duivel zei, Luther, je hebt je allemaal maar ingebeeld dat je een kind van God bent, dat je een gelovige bent. Want je bent van eeuwigheid verworpen en er zal nooit iets helpen in je leven. Je zult voor eeuwig verloren gaan. En als die aanvechtingen, die duivelse aanvechtingen op een mensenkind afkomen, ook op een kind van God afkomen. Ach, waar zal een mens dan blijven en wat zal die voor een weerwoord hebben? Daar hebt u iets van de strijd. De strijd die de zekerheid bedreigt. En nu zeggen onze Dordtse leerregels, we lezen het nog een keer vanaf het begin van paragraaf 11. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovige in dit leven tegen onderscheiden verschillende twijfelingen des vleeses strijden. Hoe moet dat dan? En als we dan verder lezen, en we lezen dan zo halverwege paragraaf 11, laten we dat er direct maar bij nemen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen ze vermogen. Dat betekent boven wat ze kunnen. Boven wat ze kunnen niet verzocht worden. Maar hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Dan vragen we ons af, hoe zal een aangevochten, twijfelend kind van God strijden tegen al deze zware aanvechtingen? Hoe? Door de Heilige Geest, dat hebben we gehoord. Door de kracht van de Heilige Geest. Met het woord, dat ook. Maar als het gaat om de aanvechtingen van de duivel, is het zo ontzaggelijk belangrijk in het leven van de genade om te onderscheiden tussen wat de duivel zegt en wat wel waar is en wat niet waar is. Als u in uw leven te maken hebt met de vijandschap van de duivel, met de aanvechtingen van de duivel, dan zult u moeten onderscheiden tussen wat waar is en wat niet waar is. Want de duivel heeft altijd een gemengde boodschap. Daar zit waarheid in en daar zit leugen in. Hoe bedoelt u dat? Een voorbeeld, als nu de duivel een kind van God wijst op zijn zonde en hij zegt, kijk eens, al die zonden. Daardoor ben je het niet waard om voor God te kunnen bestaan. Dat kan met genade nooit samengaan. Die zonde, die roept Gods toorn op. God zal niets meer van je willen weten. Zo'n grote zondaar zal God niet genadig zijn. En dan zitten er in die paar zinnen die ik zojuist gezegd heb, dan zit er waarheid en leugen. Dan zit er waarheid in, want een kind van God zal moeten zeggen, ik ben zo'n grote zondaar. En hij zal ook moeten belijden, ik ben het ook niet waard dat de Heere in gunst op me neerziet. En hij zal ook nog moeten zeggen, mijn zonde roept Gods toorn op, want zonde roept altijd Gods toorn op. Maar het is niet waar wat de duivel zegt. God zal zich over zo'n grote zondaar niet willen ontfermen en hem niet genadig willen zijn. Dus de duivel in het ene gelijk geven, maar in het andere op grond van het woord van God tegenspreken. En het zeggen, er staat geschreven. En daar ligt eigenlijk een boodschap in die ook geldt voor ons allen. Want de duivel kan met al zijn listen en al zijn ideeën en al zijn inwerpingen komen tot een ieder van ons. Het ging in het eerste stuk van de preek dan bijzonder over de ware gelovigen. Maar is het ook niet zo in het leven van hen die nog onbekeerd zijn, dat de duivel zo kan komen met een mengsel altijd weer van leugen en van waarheid? En soms kom ik mensen tegen en die gaan van de weeromstuit alles maar ontkennen wat de duivel zegt. En die halen daarmee een grote verwarring over zich. Maar de duivel heeft ook waarheidselementen in zijn spreken. En dat zult u dus moeten erkennen. Als de duivel mij aanklaagt nog een keer over mijn zonde, heb ik geen woord om tegen te spreken. Had Jozua de hoge priester ook niet in Zacharia 3. Maar als de duivel God verdacht gaat maken, en dat doet hij altijd weer, als hij God verdacht gaat maken in zijn genade, in zijn ontferming, dan zult u de duivel moeten tegenspreken op grond van zijn woord, van Gods woord. Kijk, en hoe wil de Heere zijn gelovigen, zoals het er hier staat, maar God wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest weer op. Hoe wil de Heere dat doen? Dat wil hij toch altijd ook weer doen door de middelen. Dat doet hij ook door zijn woord. En door zijn geest. Dat is het eerste. Is die zekerheid er altijd? Die is bestreden, die is aangevochten, zegt paragraaf 11, maar God bewaart zijn kinderen. En als u nu zo'n bestreden en aangevochten kind van God bent, zou u dan niet vragen om datzelfde? Is 1 Korinthe 10 dan niet een gebed dat gepast is? Dat God met de verzoeking ook de uitkomst geeft. En als u die verzoeking zou ervaren in uw leven, als u die aanvechting en die bestrijding zo ondervindt, als velen van binnen tegen u zeggen, ge hebt geen heil bij God, en u mag weten van andere tijden en van genade in uw leven, zou u dan niet vragen, Heere, nu is de ure van de verzoeking voor mij. Maar u hebt toch gezegd dat u met de verzoeking ook de uitkomst geeft. Wil u die uitkomst geven? Onze tweede vraag, is die zekerheid niet gevaarlijk? Is het niet gevaarlijk dat de mens voor zichzelf zegt, ik ben er zeker van dat ik zal zalig worden? Is het niet gevaarlijk dat we iemand kunnen tegenkomen die zegt, en ik mag weten voor mijn eigen hart en leven dat niemand me uit Gods hand kan rukken, zou daar ook niet een gevaar in kunnen schuilen? Hoe staat het er aan het begin van paragraaf 12, want daar zijn we aangekomen, maakt dat een gelovige niet hovaardig? Dat betekent trots, hoogmoedig. Maakt dat een gelovige ook niet vleeselijk zorgeloos? Dat hij denkt, de Heere bewaart me toch wel tot het eeuwige leven. Mijn kapitaal op de bank des hemels staat vast. Dus nu kan ik wel gaan uitgeven. Levert dat geen mensen op die een loopje gaan nemen met de zonde? Die slordig gaan leven? Dat is de tweede vraag. En wij kunnen ons, denk ik, gemeente, bij die vraag ook wel iets voorstellen. Of niet? Mensen die, zeggen we dan misschien eens, mensen die het nou altijd maar hebben. En die nooit eens een keer strijd hebben. En nooit eens een keer te... Nee, maar daar gaat het niet over. Daar gaat het niet over. We hebben in paragraaf 11 gehoord dat de ware gelovigen wel degelijk strijd en vragen en aanvechting kennen. Jazeker. En die twijfel wordt niet verheerlijkt, maar die twijfel wordt ook niet ontkend. Die twijfel wordt niet goed gepraat, maar de strijd en de aanvechting is er wel in het leven van een kind van God. En als die strijd helemaal ontbreekt en blijft ontbreken, als er nooit eens een keer aanvechting is, ja, wat dan? Ik herinner me een preek van heel veel jaren geleden in de hervormde kerk van Nieuw-Lekkerland van dominee P. de Vries. En die preekt over psalm 88... Dat is een psalm die helemaal staat in het teken van de strijd en van de aanvechting. En toen zei hij op een gegeven moment, hij zei, het is natuurlijk verschrikkelijk wat de dichter van deze psalm moet ondervinden. Maar het is nog veel verschrikkelijker als je daar nooit iets van ondervindt. Het is heel wat om die strijd en die aanvechting te kennen. Maar nooit aanvechting en nooit strijd is geen goed teken, gemeente. Het geloof dat de Heere werkt is een aangevochten geloof in de praktijk. Is een bestreden geloof. Kapers komen niet af op een leeg schip. Dus iemand die geen lading aan boord heeft, die zal misschien wel nooit strijd hebben. En iemand die een papieren en bij elkaar geredeneerd geloof heeft, wat hij altijd in zijn broekzak heeft, die zal ook nooit strijd hebben, want die haalt altijd zijn geloof weer uit zijn broekzak. En die is nooit kwijt. Maar het levende geloof is wel een bestreden geloof. Wat komt u de strijd in de psalmen tegen, of niet? Wat komt u de aanvechting tegen in de psalmen? Ik geloof dat dat een van de redenen is geweest dat de Heere zijn kerk psalmenboek heeft gegeven. Dat is natuurlijk een heel bijzonder bijbelboek, ook om te zingen. Maar het gaat me nu alleen even om de inhoud, los van het zingen. Dat is het bijbelboek waar we de gelovigen, Gods kinderen, in het hart zien. Dat is dus ook iets om je leven naast te leggen en je eigen hart naast te leggen. Ken ik en herken ik deze dingen? Maar dan blijft die vraag, is het dan niet beter misschien om te twijfelen? Dat is, gemeente, dat is de andere kant. Dat is een door en door remonstrantse gedachte. Als ik even met u doorblader van begin paragraaf 12 naar de verwerping van de dwalingen. U weet, die staan helemaal aan het slot van het hoofdstuk. En ik kom bij de zesde verwerping, of de verwerping van de zesde dwaling. Dan lees ik het volgende, die leren, en dat zijn dan de remonstranten, die leren dat de leer van de verzekerdheid der volharding en der zaligheid uit haar eigen aard en natuur een oorkussen des vleeses is. En voor de godvruchtigheid, goede zeden, gebeden en andere heilige oefeningen schadelijk. Het staat er in wat oude woorden, maar daar wordt natuurlijk mee bedoeld. Ja, verzekerdheid van het geloof, dat is alleen maar schadelijk. Dan gaat een mens alleen maar zorgeloos en zondig leven. Dan gaat hij daar zijn hoofd op leggen, als op een kussen. Een oorkussen van het vlees. En dan staat er aan het slot van die omschrijving, aan het begin van de zesde dwaling, maar dat het daarentegen te prijzen is, prijselijk is, om daaraan te twijfelen. Dus dat zeiden de remonstranten. Die zeiden, je kan maar beter twijfelen. Dat is beter. Want als je maar blijft twijfelen, altijd een leven lang blijft twijfelen aan de vraag of je zalig zult worden, ja, dan zul je een nauw leven hebben. Dan zul je ook een biddend leven hebben, ook een afhankelijk leven hebben. Misschien, gemeente, zijn we op dat punt toch ook wel een beetje remonstrants geworden. Ik ook, hoor. Ja, ik probeer het natuurlijk in de preken nooit te laten uitkomen, maar in mijn gedachten, is dat niet een gedachte die we toch heel snel kunnen hebben? Maar dat is toch geen juiste gedachte. Is die zekerheid niet gevaarlijk? Ik vat het samen. Er is een zekerheid die gevaarlijk is. Jazeker. De valse zekerheid is gevaarlijk. De zekerheid zonder grond, Dat is ook de zekerheid zonder strijd. Dat is ook de zekerheid zonder enige twijfel of aanvechting. Dat is het geloof van een mens die het altijd in zijn zak heeft en altijd tevoorschijn kan hebben. Dat is een levensgevaarlijke zekerheid. Dat noemt de Bijbel de valse gerusten in Sion. Die kom je in de profetenboeken ook heel wat keren tegen. Dat is levensgevaarlijk. Tegen zulke mensen, als ze er onder ons zouden zijn of onder degene die met ons meeluisteren, zou ik zeggen, ik wens je van harte toe dat je eens een keer goed mag gaan twijfelen. En dan ben ik meteen bij die vraag, is twijfel altijd verkeerd? Nou, dat is niet verkeerd in het leven van iemand die zich bezig is te bedriegen voor de eeuwigheid. Want zo iemand is het van harte toe te wensen dat hij eens een keer echt gaat twijfelen aan de, dominee vroeg in de wijze, zegt in een van zijn preken, aan de verrotte grond van zijn geestelijke bestaan. Dat je daar eens aan gaat twijfelen. En dat je met je niet voor God kunnen bestaan voor de Heere terechtkomt in het gebed. Maar de ware zekerheid, de zekerheid die God geeft, door de Heilige Geest, door een gelovige te richten op de belofte van zijn woord, dat is een zekerheid die juist nodig is. Die Gods kinderen moeten zoeken. En daarom mogen Gods kinderen ook nooit tevreden zijn met een leven van strijd zonder zekerheid. Het ware leven zoekt de zekerheid ook. En zoekt steeds meer zekerheid en vastheid. Waarom? Omdat het, en dat is onze derde gedachte, omdat het, we zitten in de vierde regel van paragraaf 12, omdat het een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden enzovoorts. Daar tekenen de Dordtse leerregels het beeld van een boom. En zo'n boom, dat weten wij natuurlijk, zo'n boom heeft wortels onder de grond en dan een stam en takken en vruchten. En nu zeggen onze Dordtse vaderen, de echte zekerheid, de zekerheid die voor God kan bestaan, die het werk is van Gods geest, die echte zekerheid waardoor een kind van God inderdaad kan en mag zeggen, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel me zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Die ware zekerheid is juist de wortel, ja, van die dingen die hier dan genoemd zijn. Zeven vruchten. We hebben niet zo heel veel gelegenheid om ze uitvoerig langs te gaan, maar laat ik ze wat mogen aanstippen. De eerste vrucht, nederigheid. Dus iemand die echt verzekerd mag zijn van zijn aandeel in Christus en die echt zeker mag zijn van zijn zaligheid, die zult u ook allereerst herkennen aan zijn nederigheid. Is dat zo? Ja, dat is zo. Paulus. Diezelfde Paulus die in Romeinen 8 in de zekerheid het uitjubelt, die hoort u in Romeinen 7 klagen, ik ellendig mens. En die hoort u in 1 Timotheus 1 zeggen, mij de grootste, de voornaamste van de zondaren is barmhartigheid geschied. En u hoort hem ook nog eens zeggen dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste niet was. Vroeger, toen ik onbekeerd was, nee, van welke ik de voornaamste ben. Tegenwoordige tijd. Paulus bleef in zichzelf, juist door Gods genade, een nederig, ootmoedig mens. Dat kan dus samen gaan, gemeente. Verzekerdheid en nederigheid. Sterker nog, onze vaderen zeggen, juiste verzekerdheid is bijzonder een wortel van de nederigheid. En de kinderlijke vrezen waardoor ik de Heere mag vrezen met ontzag, met liefde. Hem mag dienen. Niet met slaafse vrees en angst, maar in vertrouwen, kinderlijk vertrouwen en kinderlijke eerbied. Het is een wortel van het derde, ware godzaligheid. Dat is eigenlijk een aanduiding voor heel het christelijke leven in de diepe zin van het woord. Het is een wortel van de lijdzaamheid. Dat betekent de volharding in de strijd. Juist daarom is de zekerheid ook nodig. In de strijd tegen de zonde. Wat kan er veel energie opgaan? Ik zeg het maar heel gewoon. Maar wat kan er veel energie opgaan in het leven van een kind van God, als die altijd maar weer met die vraag zit: is het nu wel waar en is het nu wel echt, als het echt is? Kijk, kan een hele nuttige en een hele profijtelijke vraag zijn. Maar wat kan er een hoop energie aan die vraag opgaan, waardoor een kind van God ook de kracht verliest om te strijden tegen de zonde. Vurige gebeden, dat wordt ook genoemd. Als iemand een man was van het gebed, was het de verzekerde Paulus. En dan de standvastigheid in het kruis, in het lijden en in de belijdenis van de waarheid. En met schaders vaste blijdschap in God. Dan overdenkt u die zeven vruchten voor uzelf nog maar eens een keer. En dan moet u ook nog even letten op de volgorde. Want daar ligt best ook iets leerzaams in. Het begint met nederigheid en het eindigt met blijdschap. En wij zouden het misschien graag omdraaien en met de blijdschap beginnen. Maar de Dordtse vaderen beginnen in de diepte. Nederigheid. Hoe is het, gemeente? Dat is dan zo tegen het einde van de preek een vraag die wij aan ons hart moeten leggen. Allemaal, u en ik. Als we deze zeven dingen nu op ons laten inwerken, zijn ze er dan in ons leven? Nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, lijdzaamheid, volharding in de strijd tegen de zonde. De blijdschap in God, de vaste blijdschap, de vurige gebeden, zijn ze er? Of zijn ze er niet? Ontbreken ze? Laat deze boom met die zeven vruchten eraan ons vanmiddag ons gemis zien. Ook in het leven misschien wel van een kind van God die moet zeggen: och Heere, daar ontbreekt het me zo aan. Ik kan niet ontkennen dat er iets van genade is in mijn leven, maar het is zo aangevochten en zo bestreden. En als ik mijn leven leg naast deze dingen, dan is alles tekort. Zou u dan niet bidden om deze zekerheid? Want waarom is deze zekerheid nodig? Dat was onze derde vraag. Die is nodig opdat er een wortel komt voor meer nederigheid, meer vurige gebeden. Noemt u al deze dingen maar op. En dat is meestal iets heel anders dan wat wij vaak denken. Als wij zeggen: ik zou zo graag zekerheid hebben. Want als wij zeggen: ik zou zo graag zekerheid hebben, dan bedoelen we nogal eens, misschien u niet, maar dan bedoelen we nogal eens: ik zou zo graag een beetje rust hebben. Maar onze belijdenis, zegt die zekerheid, is nodig opdat het leven een dankoffer mag zijn voor de Heere. In diepe afhankelijkheid, in nederigheid. Daar moeten degenen die genade kennen onder ons ook om vragen. Daarom ook moeten ze staan naar meer zekerheid. En als je geen genade kent, want we moeten ook vanmiddag toch onderscheiden in de prediking. Altijd weer eerlijk met zielen omgaan als u nu geen genade kent. Dan is het goed om te bedenken dat de Heere nooit begint met de zekerheid van de zaligheid. Ik heb dat wel vaker, de vorige keer ook nog gezegd, als ik me niet vergis. Dan is het echt niet zo dat je moet zoeken in je leven. Heere, mag ik nu in één keer van boven horen in mijn onbekeerde leven, je bent mijn kind. Maar dan is het nodig dat de Heere u gaat bepalen bij andere zekerheden die er zijn in uw leven. Wat voor zekerheden dan? Dat ik een keer sterven moet en God ontmoeten moet. Dat ik een schuld heb die tot aan de hemel reikt en die ik niet kan afbetalen in eigen kracht. Dat ik me vanuit mezelf en in eigen kracht niet redden en niet verlossen kan. Het is zo nodig dat ik dan door Gods geest in de armoede word gebracht. In de schuld word gebracht. Opdat het in mijn leven komt tot hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De leespreek van vorige week zondagmorgen. Dat het in mijn leven mag komen tot hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Om met dat geestelijke voedsel verzadigd te worden. Om met Christus verzadigd te worden. En vanuit Hem en in Hem gevonden te worden. En zo zekerheid te ontvangen. De Heere geven ons, gemeente, dat we zo werkzaam mogen zijn met deze dingen. Tot zaligheid van onze ziel. Tot eer van zijn naam. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, laat dat maar het amen mogen zijn op de prediking. Gij, Heere, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. O, die zullen ze nooit in zichzelf en vanuit zichzelf halen. En daar zullen ze ook in hun leven steeds meer achtergebracht worden. En achterkomen. Dat het aan hun kant zo verzondigd en zo verbeurd is. Maar als hun ogen gericht mogen worden op u, die grote overwinnaar. Die vanuit uw overwinning de zegen schenkt aan mensen die in zichzelf alleen maar verliezers zijn. Och Heere, dan vatten ze moed en wil u uw kinderen zo ook oefenen. En wil u in het leven van uw bestreden en aangevochten kinderen meerdere zekerheid schenken? Die zekerheid die van u is. Die zekerheid die ook de wortel is, een wortel is van het ware geestelijke leven. Heere, gedenk ons wanneer we nog onbekeerd voortleven. Wil u ons dan de zekerheid die wij hebben op ons hart binden, namelijk dat het vreselijk is om buiten Christus in de handen van de levende God te moeten vallen. En geeft u dat die zekerheid voor ons zo'n onomstotelijke zekerheid zou worden, dat we niet meer verder kunnen. Maar dat we tot u worden uitgedreven met een gebed om genade. Heere, leer ons en bekeer ons tot u, zo zullen we bekeerd zijn. Vergeef al het zondige, heb dank voor uw ondersteuning. Breng ons ook zondag weer samen en gedenk ons in deze pas begonnen week. Ook als er moeilijke en zorgvolle omstandigheden kunnen zijn, te midden van ziekte en van tegenslag. Hoor en verhoor ons, uit genade. Amen. Van de 68ste psalm is het 11e vers onze slotzang, 68 vers 11. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.